Mag ik een keer Jesse Klaver in het zonnetje zetten?
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Ik zeg het is idioots, ja, maar ja. Je kan wel luisteren wat ik eigenlijk had willen zeggen.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Hang jij graag in de sportkantine, vroeg ik mij af.
Nee.
Nee? Wel eens in de sportschool, volgens mij.
Zeker. Ja. Ik weet nog hoe ik vroeger... we hadden ook een sportschool bij de Universiteit van Amsterdam, waar ik naartoe ging. En dat was dan het USC, het Universitair Sportcentrum. Maar dat was op de Boelenlaan. Daar kon je dus sporten, maar dat was de helft van de sportplek, zeg maar. Waren toestellen. En de andere helft was het café en daar was men aan het roken.
Je was dan aan het
sporten in de rook. En dat vonden we toen nog heel normaal.
Ja,
nou, we hebben het hier niet over de bange jaren 40, 45 mensen, maar gewoon over 1998.
Nou, de sigaret is inmiddels wel verbannen. Gelukkig uit de kantine.
Ja.
De alcohol nog niet.
Nee.
Er ging toch een lijst rond waarin dit een optie was om alcohol uit de kantines te weren.
Terecht dat mensen dat betutteling noemen, want het wordt natuurlijk ook te gek, hè. Kijk, als het voor sigarettenrook gaat, daar doe je een ander per definitie harm mee als die daarin staat. Maar alcohol, dat drink je op en dan ga je toch echt zelf over. Ik vond het heel zeggend. Het is zo'n goslijst die dus over de schutting is gekieperd van de coalitiepartijen vanuit het ministerie. Om toch maar eens na te denken over hoe zij dan verdere uitwerking van het preventieakkoord voor zich zien. Maar overigens, het preventieakkoord is ook weer zoiets over u, voor u, maar niet met u. Dus dat zijn dan allemaal organisaties die zich dan committeren aan en handtekeningen zetten onder een of andere papiertje. En verwachten dan dat daarmee dan ook het draagvlak is geregeld. Terwijl mensen natuurlijk zelf gaan over hun leven in principe. En ook zelf wel mogen beslissen of ze, nadat ze zich
tandjes hebben gesport.
Ja, ik wilde iets een vloekwoord gebruiken, maar de tandjes hebben gesport. Ik wilde zeggen, ze zich de thee hebben gerend op het veld. En dan kom je daar helemaal. En dan heeft staatssecretaris Van Ooyen bedacht dat dan je aan wat eigenlijk nog mag. Hè? Want las ook alweer dat aspartaan toch wel weer ook heel gevaarlijk was voor de gezondheid.
Oh ja, ja.
En dat je daar kanker van krijgt. Nou, suiker is ook al uit den boze, dus dat wordt dan gewoon water of zo.
Ja.
Nou, het geeft wel weer aan, en niet voor het eerst, de ChristenUnie op die portefeuille is er eentje van wij besluiten wel voor u wat goed voor u is. Mm. Daar hadden ze in de vorige coalitie ook al ervaring mee met Paul Blokhuis van de ChristenUnie. Die begon toen ook zelfs even los van wat was afgesproken in dat preventieakkoord, zelf ook nog daar nog een
duidend zakje.
Ja, nog een extra versterking en verzwaring aan te geven. En dat was dan weer tegen het zere been van een aantal coalitiepartijen toen. Die dan zeggen, dat hebben we niet afgesproken. En nou, het kan zomaar zijn dat diezelfde reflex nu ook weer rond deze lijst gold. En dat men dus ook dat hier nog niet het laatste woord over gezegd heeft. Maar ook, wat mij echt opviel aan die lijst, Pim, er staat ook zo'n optie bij van een alcoholverkoopverbod tussen bepaalde tijden.
Ja, soort avondklok.
Ja, waar je dus wel toch heel erg gaat nadenken aan hoe ver wij dat in Nederland eigenlijk hebben getolereerd tijdens de coronacrisis. Nou, we hebben het er vaak over gehad toen we waren zeker natuurlijk geen voorstander van die avondklok. Hè. Een gevangenisstraf zonder dat je veroordeeld bent voor je eigen huis. En dat men toch in het ambtelijke apparaat denkt dat dit soort dingen dus ook nu gemeengoed zijn geworden. En dat je dusdanig ver kan ingrijpen dat mensen kennelijk wordt verboden om bepaalde dingen te verkopen tussen bepaalde tijden.
Ja.
Ja, het is, ik mag geen Engels meer gebruiken van een aantal luisteraars. Dus ik zeg het is idioots.
Ja,
maar je kan wel luisteren wat ik eigenlijk had willen zeggen.
Wat er ook rondgaat is dat je bijvoorbeeld een supermarkt geen wijn of speciaal bier meer laat verkopen. Waar ik dan heel verdrietig van word. Want ik mag graag een speciaal biertje drinken.
Ja, maar zeker. Maar we weten ook allemaal dat de supermarkt bijna niet altijd één groot feest is.
Nou, ik wil geen reclame maken, maar je hebt wel eens een Barolo bij een zekere supermarkt bij mij in de buurt.
Oh.
Die is echt wel goed te drinken.
Ja. Oh, okay. Ja, nee, dat is inderdaad een goede wijn. Alleen, het ligt, heb ik ontdekt, ook aan de buurt waar de supermarkt gelegen is. Want ik woonde vroeger in de buurt van de Kinkerstraat in Amsterdam.
Ja.
Ja, dames en heren, we nemen een heel klein, om een half minuutje hoor. Daarna kunt u weer gewoon inschakelen. En in de Kinkerstraat supermarkt, herinner ik mij, was echt alleen maar wijn onder de €3.
Ja.
En dat was toen ik student was nog best een goed idee.
Ja.
He, met Le Chien Blanc, geloof ik. En de J.P. Chenet, weet je, met zo'n scheef hals. Toen kon dat nog geen kwaad in je leven. Maar naarmate de jaren vorderden, dat was denk ik al op een 19e, ontdekte ik dat dat toch geen goed idee was.
Maar ik wil hier toch even op reageren. Want nu denken mensen van, oké, als die CD alleen maar Barolo in de supermarkt heeft, waar woont hij dan in wat voor reservaat woont hij dan?
Vlak bij mij.
Maar dat valt allemaal best wel mee. Ik woon vlakbij het erotisch centrum, dus wat dat betreft is het allemaal piekfijn in orde. Eventjes advocaat van de duivel. Een preventieakkoordje zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat de kosten van de volksgezondheid alleen maar toenemen. Dat je dan op een gegeven moment maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat mensen misschien minder snel kanker bijvoorbeeld
oplopen. Dan ben je toch alweer 2 stappen verder. Hè? Want dat zag ik gisteren ook bij Op1 gebeuren. De door mij hooggewaardeerde Fidan Ekis overigens, die de rol van de advocaat van de duivel speelde. Maar die zei, maar het gaat met de gezondheid van mensen dan. En mensen krijgen leverkanker. Ja. Er zijn ook wel meer dingen die je doet in het leven waar je ziek van kan worden, waar je aan kan doodgaan. Dus als dat de standaard wordt om dan vervolgens de overheid te laten bepalen wat je wel en niet mag bestellen in de sport. Kantine, dat vind ik wel heel ver gaan. Hè? Okay. Het is natuurlijk ook op een gegeven moment de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dus ik denk niet dat dit soort draconische dingen uiteindelijk doorgang vindt. Maar het is wel, geeft wel aan hoe er op ministeries wel wordt gedacht over, oké, er is een wens in het coalitieakkoord of er is een cijfer wat een aantal zieken of doden weergeeft. En dan gaan we nu een beetje met de benen op tafel zitten denken hoe we dat gaan realiseren. En daarmee houden we geen rekening meer mee met persoonlijke vrijheden van mensen. Of common sense.
Ja.
En dat is wel iets waar je in Den Haag, en dan gaan we zo nog een ander onderwerp over bespreken, helemaal aan het einde, denk ik. Maar waar je toch rekening mee moet blijven houden. Dat als je die overheid niet af en toe terugduwt, en niet ook af en toe als parlement ook zegt, zo is het wel genoeg. Dan gaat men vanuit die vierde macht gewoon maar weer met nieuwe voorstellen komen die natuurlijk absurd zijn.
Nou, wat ik me alleen nog even afvroeg, het fenomeen groslijst. Hè? Dus je gooit gewoon een bak vol met potentiële maatregelen en je kijkt hoe die landt. Ik moest een beetje denken aan dat klimaatakkoord, waar natuurlijk ook het ene na het andere, waar natuurlijk heel veel opties die je kunt bedenken om er wat aan te doen. Het is ook natuurlijk een beetje je teen in het badwater, kijken hoe er gereageerd wordt vanuit de Kamer en de samenleving.
Maar, zeker, maar onderschat niet hoe men toch gewoon kijkt als er geen op. We zagen het ook met de coronacrisis. Daar was het toch ook heel vaak, kwamen maatregelen naar buiten ook om even te kijken van hoe landt het en hoe heftig vindt men het. En er was over een aantal maatregelen begrijpelijkerwijs natuurlijk ook veel weerstand. Maar je moet niet onderschatten hoe men het ook gewoon probeert en als er geen ophef over ontstaat, men ook bereid is om dingen door te voeren.
Okay.
Goed opletten wat dat betreft. Ja. En zeker als iemand van de ChristenUnie aan de knoppen zit, want die hebben gewoon een soort opdracht van onze lieve Heer gekregen, vinden ze zelf, om te bepalen hoe andere mensen hun leven moeten leiden. Ja. En daar moet je denk ik een beetje mee oppassen.
Bij die avondklok moet ik nog steeds aan dat kwartiertje van Jette denken. Dat blijft toch
hoe arbitrair het allemaal was.
Dat was toch echt ongekend eigenlijk. Ja. Hè? Tjeerd de Groot, laten we die er even bij halen. Want gisteren hadden we natuurlijk donderdag het debat over het geklapte landbouwakkoord. En Tjeerd de Groot was heel scherp. En dat leidde ook nogal tot een vinnige confrontatie met Jesse Klaver.
Ik stel gewoon een hele simpele vraag. En meneer de Groot, die begint hier om zich heen te meppen. Op een wijze van, waar ben je mee bezig, joh? En dit is precies wat ik schetste. Dit is de modus operandi van de heer De Groot. Ruzie maken met Jan en alle man, maar op een normale vraag geen antwoord geven.
Ja.
Dat is wel een mooie analyse. Mag ik een keer Jesse Klaver in het zonnetje zetten?
Nou, dat mag zeker.
Ruzie maken met Jan en Alleman, daar is Tjeerd de Groot inderdaad wel echt goed in. Dat klopt.
Maar ik zag dat voorbij komen gisteren. Hij was ook heel scherp naar Pieter Omtzigt op een gegeven moment. Vond ook zo opmerkelijk. Hè? Die was even naar achter gelopen om geloof ik even te overleggen. En toen zei Tjeerd de Groot, hij heeft de zaal blijkbaar al verlaten. Wat was daar aan de hand?
Nou, wat hier in ieder geval aan de hand is, en dat is denk ik ook echt een goede tactiek, ook van Klaver en andere oppositiekamerleden. De enige manier waarop je een wicht kan drijven in de coalitie, waarmee je ervoor kan zorgen dat het kabinet ophoudt te bestaan, is door de rot intern aan te moedigen. Dus niet denken dat we dienen maar weer eens een motie van wantrouwen tegen Rutte in. En die legt hij naar zich neer en iedereen gaat weer over tot de orde van de dag. De historie laat ook zien, parlementaire historie, dat het opblazen, het uit elkaar vallen van een coalitie altijd van binnenuit gebeurt. En meestal van 1 of meerdere partijen die er slecht voor staan, die onzeker worden, om zich heen gaan slaan. En daardoor aangemoedigd ook door de concurrentie. Dus dat, we hebben bijvoorbeeld in Balkenende 2 heel duidelijk gezien, kabinet van CDA, VVD en D66. En daar was D66 een hele kleine partij. 6 zetels hadden ze. De VVD had er iets van 26 of 28 of zo uit mijn hoofd. En CDA was nog veel groter. Maar omdat D66 zo klein was, hadden ze toch een beetje het imago van het derde wiel aan de wagen. Niet ter zake doen. Twee rechtse partijen, natuurlijk CDA, VVD, die uiteindelijk toch ook altijd de meerderheid hadden in de ministerraad, maar ook in het beleid ook heel duidelijk lieten merken wat zij belangrijk vonden. En D66 was toch een partij ter linkerzijde van het midden en had veel concurrentie en veel last van een partij als de PvdA, die heel erg goed ging op dat moment. Het waren in de tijden dat ze wel 50, 60 zetels stonden virtueel gepeild op een gegeven moment. Nou, dat was ongelooflijk natuurlijk. En dat was te danken aan het oppositievoeren van Wouter Bos, maar ook andere mensen uit de oppositie. En die waren daar heel succesvol in, maar die waren ook heel duidelijk steeds de vinger op de zere plek aan het leggen op plekken waar D66 het moeilijk had. Dat ging bijvoorbeeld over de koers van Rita Verdonk, die toen natuurlijk de minister voor Vreemdelingenzaken was. Het ging ook over Oeroesgan, later ook. Eerst nog onder Balkenende 2, later op Balkenende 4. Dus zaten ze inmiddels in de oppositie natuurlijk bij D66. Toen was er nog maar 3 zetels over gehad na dat hele drama uit Balkenende 2. En ik herinner me uit die tijd, toen begon ik nog niet zo lang als parlementair verslaggever, hoe D66 toen heel erg zich probeerde te profileren. Omdat ze dachten, als we maar laten zien dat we ook mee regeren, dan nemen mensen ons wel serieus en gaan de peilingen vanzelf omhoog. Dus daar was een voortdurende uitverkoop van allerlei geheime informatie te krijgen in die tijd. En dat was publiek geheim, heb ik ook al een keer opgeschreven, en meerdere mensen overigens ook. Mensen die eigenlijk dronken van de macht waren en op een gegeven moment maar nergens meer geheim van maakt. En bijvoorbeeld ook terwijl het verantwoordelijke coalitiekamerlid van D66 nog op het ministerie van Defensie over Afghanistan zat te praten, er elders door D66-fractie al werd gezegd dat ze de stekker eruit gingen trekken. Oh ja. Terwijl het kamerlid gewoon nog op Defensie zat. Weet je, dat soort dingen gebeurden in die tijd. Dus dan zie je wat een tijd van onzekerheid, van concurrentie, van aanvallen, van onrust in de eigen club teweeg kan brengen voor zo'n coalitie. Want uiteindelijk viel Balkenende 2 ook. En ik denk ook dat het de meest effectieve manier is om deze coalitie te laten vallen, is als je er als oppositie in slaagt om de partijen die in die coalitie zitten zo met zichzelf in de kloop te laten raken vanwege het toestaan van afslagen, politieke afslagen, waar je weet dat die achterban het niet trekt of heel moeilijk vindt. Dus dat zou bijvoorbeeld bij D66 inderdaad kunnen gaan over het aan banden leggen van de instroom, de zaken die er gebeuren rond asielopvang, dat je wellicht niet aan Europese of internationale verdragen gaat houden op het moment dat je iets aan de instroom wil doen. Dat is voor D66 heel moeilijk te verkroppen. Ook intern vreest men dat daar de achterban van zal stijgen als het zover komt. Maar als het gaat om landbouw en stikstof, waar D66 een grote agenda heeft, ook in het coalitieakkoord voor elkaar heeft gekregen natuurlijk, en nu in een situatie is waar we eigenlijk weer een jaar verder zijn.
Ja.
En dat er eigenlijk niet zoveel gebeurd is. Er is onderhandeld over een landbouwakkoord, dat is dan mislukt. En ja, dan is het op zich, D66 heeft dan best reden om te zeggen, en nou gaan we ook echt aan de slag. En dan gaan we die doelen halen die we hebben afgesproken met elkaar. Maar om de interne coalitie de samenhang te bewaken, moet Thierry te Groot niet nu in zo'n debat op dit moment van zijn hart geen moordkuil mee gaan maken, want dan krijgt hij daar in zijn coalitie gedonder mee en dan kan de coalitie onder druk komen te staan. Dus die probeert de aanval op te zoeken door Jesse Klaver aan te vallen en andere mensen belachelijk te maken in zo'n debat om maar terug te duwen. De aanval is de beste verdediging, terwijl je natuurlijk ook wel kan concluderen dat er van die ambitieuze agenda op het landbouwterrein natuurlijk nog helemaal niets of bijna niets terecht is gekomen. En dat is die vinger op de zere plek die Jesse Klaver wel doet. Van ja, hoe zit het nou? Wanneer gaat er eens wat gebeuren?
We zijn een jaar verder.
Ja, en dan probeert hij dat een beetje als een te ridiculiseren, maar het is een terecht punt. Maar het is ook oppositioneel slim. Want dat is de enige manier waarop je het gedoe kan opleveren. Want anders gaan ze toch weer met elkaar zitten. 4 partijen staan allemaal slecht voor in de peilingen. De interne samenwerking tussen Sophie Hermans, Pieter Heerma, Mirjam Bikker en Jan Paternotte is goed tot redelijk tot goed. Nog geen grote ongelukken gebeurd zover we kunnen hebben achterhalen. En daardoor zijn zij er ook niet echt naar gelegen om de scherpe kantjes op te zoeken. Wat dus ook vaak frustrerend is voor veel achterbannen.
Als het over dat landbouwdebat gaat, het geklapte akkoord, boerenprotesten, dan zie je dat het protest ook niet zo groot was, hè, afgelopen donderdag. En we hadden dinsdag gewoon video opgenomen, ja, waarin je zei van nou, het CDA wil breder zijn dan alleen maar die partijen gefocust, ja, op de boeren. Durft daar ook een beetje afstand van te nemen? Is dat een tactiek die zich dan gaat uitbetalen, denk jij?
Nou, er gebeurt inderdaad bij het CDA gebeuren verschillende dingen momenteel. Of er gebeurt eigenlijk niks. Het is maar net hoe je het bekijkt. We zagen Dirk Boswijk van de week, het Kamerlid, dat dan over die landbouw gaat, bij Op 1 een verhaal houden. Nou, het was echt een kletsverhaal waar echt helemaal er werd echt helemaal niks gezegd. Dat ik me echt afvroeg, waarom ga je op dit moment in deze situatie bij een talkshow zitten om je te laten bevragen door Thijs van der Brink en die zangeres? En dan vervolgens de kijker het gevoel te geven van, nou ja, of hij houdt alles geheim en hij wil ons, mij, de kijker, niet vertellen wat hij nou eigenlijk vindt. Of hij heeft gewoon geen verhaal. Nou, ja. Of het is een combinatie van beide. Maar dat was vrij ontluisterend. Ik heb de afgelopen dagen ook mijn licht opgestoken bij het CDA. En je hoorde daar grote boosheid over de manier waarop de LTO is omgegaan met het landbouwakkoord. Omdat ze het idee hadden van, nou ja, als wij vanuit de provincie zien welke provincieakkoorden er ontstaan. We krijgen toestemming vanuit Brussel om de boerensector uit te kopen. We hebben een landbouwakkoord waarin we de belangrijkere stakeholders, boerenorganisaties, maar ook supermarkten, leveranciers, banken bij elkaar hebben gecommitteerd aan een koers. Dan lopen wij politiek veel minder risico, ook vanuit onze achterban, omdat eigenlijk iedereen, tussen aanhalingstekens, is het dan met elkaar eens. Dus zij zagen ineens dat als sneeuw voor de zon verdween. Terwijl er ook veel politiek kapitaal in was gestoken. Zowel door de partijleider als door minister Hugo de Jonge. Die namens het CDA in die kopgroep zat. Die met Adema en die boerenorganisaties zat te spreken. Natuurlijk ook door de minister-president. Natuurlijk ook door Pieter Heerma, nou, Dirk Boswijk. Ja. Er is heel erg veel in geïnvesteerd. Heel erg veel contact geweest ook. Soms had je wel eens de indruk dat wat het CDA vond één op één. Ook tijdens deze onderhandelingen. In nauwe samenwerking met LTO gebeurde. En dan tegen het zere been van het CDA zeggen, nee, we gaan toch niet akkoord. Dan heeft het CDA ineens nog maar heel weinig. Want dan moet dus eigenlijk een heel eigen verhaal gaan beginnen. En dat hele eigen verhaal, dat kan onmogelijk hetzelfde zijn als waar ze mee bezig waren. Want daar heeft LTO dan nee tegen gezegd. Dus dat brengt een hele moeilijke situatie met zich mee. En dan krijg je sentimenten die zeggen, toch echt op voornaam niveau in het CDA, van nou, onze achterban en het algemeen belang is wel groter dan het belang van de boeren. En dat is voor een partij als het CDA historisch natuurlijk wel echt een kentering. Want die trokken toch altijd gezamenlijk op. Maar we moeten ook eerlijk zijn en kijken naar wat het jongste verkiezingsresultaat bij de statenverkiezingen heeft laten zien. En ook de recente peilingen sindsdien. En dan zie je dat BBB natuurlijk heel groot is geworden en nog steeds een grote aantrekkingskracht heeft. En het CDA amper van zijn plek komt.
Ja.
En dat betekent dat je op een gegeven moment wel je af kan vragen van oké, dus al niet iedereen heeft een boerenachtergrond die op BBB stemt. Er zijn ook natuurlijk veel mensen die gewoon vonden de beuk erin. En nieuw gezicht en laat het er maar eens proberen. Maar de situatie dat is op zich natuurlijk een hele pijnlijke. Dat je toch moet concluderen van nou ja, misschien zijn die boeren niet meer onze achterban. En moeten we kijken naar wie dan wel onze achterban is. En dat zijn misschien ook mensen waar D66 heel vaak op wijst van. Die vinden dat er wegen gebouwd moeten worden. Die vinden dat er huizen gebouwd moeten worden. En je ziet dat daar al de eerste, of nou niet de eerste, maar wel voorname obstakels nu zijn ontstaan. Bijvoorbeeld in de wegenbouw recentelijk. Vorige week nog allerlei dingen ook op het platteland. Waar mensen hoopten op verbindingswegen die ineens niet meer worden aangelegd. Dat raakt mensen ook op het platteland. Dus dan zie je dat er een zoektocht dan in zo'n partij ontstaat. Ook aangemoedigd door boosheid vanwege het mislukken van het akkoord. Van nou, dan doen we het wel zonder Sjaak van der Tak en zijn kliek. En dan is er gisteren een debat. En dan hoor je toch weer een andere CDA'er, Kamerlid verder. Ja. Die dan zegt van ja, maar toch wel goed contact met de boeren houden. Kortom, het blijft best wel een overzichtelijk rommeltje.
Ja, of je daarmee dan weer met de peilingen de lucht in gaat, dat is natuurlijk maar de vraag.
Ja, maar het is toch steeds goed contact houden. Ja. Mensen hebben wel maandenlang aan tafel gezeten. Hebben en volgens mij ook best wel wat voor elkaar gekregen. En we hadden het er vorige week al over. Je hebt op een gegeven moment wel een beetje het idee van ja, er moet nu wel langzamerhand een besluit gaan worden genomen. Want het duurt allemaal erg lang. En elke keer van die toverformules van oh, het is nog niet geklapt en we rekenen nog wat door en we gaan nog eens apart zitten. Ja, dan heb je het eigenlijk niet meer over onderhandelingen over een akkoord, maar eigenlijk over gewoon een continu proces zoals dat bij tal van organisaties, ook bij Volksgezondheid is, ook bij onderwijs, daar periodieke overleggen tussen de politieke top van het ministerie en belangenverenigingen die dan vertellen, de PO-raad bij onderwijs die zegt wat ze belangrijk vinden, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen die bij minister Kuipers aan tafel zit en zeggen dit vinden wij belangrijk. Maar zo'n heel groot gecreëerd circus van we gaan een akkoord sluiten en dan is het alles goed. Ja, dat is dus mislukt. En dus zal je in wel eens misschien in beperkte stapjes of in kleine stapjes of in aparte partjes, maar wel nu tot het zaken moeten komen, zou je zeggen, als je echt iets aan de ontwikkeling van het landbouwbedrijf wil doen, wat in het regeerakkoord is afgesproken, waar het kabinet ook door de rechter toe is verplicht.
Het is opvallend dat je dat zegt. Want dinsdag had ik inderdaad ook Dirk Boswijk voor de camera. En toen had hij het over de jonge boer. Hè, die belangrijk is voor het CDA.
Die proberen ze nog binnen te houden.
En toen dacht ik ook van wat is nou eigenlijk het grote, ferme, stevige verhaal wat je nu wil houden. Maar ze kijken echt nog even een beetje de kat uit de boom.
En de jonge boeren zijn wel iets, dat hoorde ik ook de afgelopen dagen. Daar willen ze wel op inzetten. Want dat is een groep die ook aan tafel zat en die kennelijk heel constructief in de wedstrijd zat. En dat zijn niet automatisch de mensen die, dat is nog geen Sjaak van de Tak, maar die Sjaak van de Tak, voorzitter van de LTO Nederland, die heeft ook allerlei deelorganisaties van zuidelijk LTO en noordelijk LTO. Nou, ik ben niet helemaal thuis in die structuur, maar ik heb me laten vertellen dat Van der Tak misschien zelf ook wel akkoord wilde gaan, maar onder grote druk stond intern van delen van zijn vereniging, waardoor het zou kunnen gebeuren dat die uit elkaar zou vallen op een gegeven moment dat je ja zou zeggen. En dan ondergraaf je je machtspositie natuurlijk ook. Want nu ben je dan nog het grote LTO. Ze zijn natuurlijk al een stuk kwijt met Farmers Defence Force en die andere club van die boerenbelangen vertegenwoordigen. En dat versnippert er verder. En hoe meer versnippering, hoe minder groot je vuist kan zijn aan de onderhandelingstafel.
Ja.
Wat nog wel belangrijk is om te vermelden, is dat jij hebt Sjaak van der Tak natuurlijk dinsdag ineens in de kamer gezien. Ja. Vertel eens hoe dat ging.
Nou, hoe ging dat? Het was een niet geheel verwachte ontmoeting vanuit Sjaak van der Tak zelf. Mm-hmm. En hij wenste niet echt met mij te praten. Dus hij stiefelde, zoals ik dat zei.
Ja, mooi woord.
Richting de lift, trok naar boven. Ik sprak later wel, onder andere ook met Caroline van der Plas. Hij schijnt meerdere afspraken alweer te hebben deze week. Ja. Ook met politici. Dus dat toont dan toch dat ze alweer verder aan het kijken zijn of er toch niet her en der wat te lijmen valt.
Je moet natuurlijk niet onderschatten dat op het moment dat zoiets klapt, er ook mensen zijn in die achterban die zeggen, weet je wel wat je doet? Want nu hebben we het helemaal niet voor te zeggen. En straks komen de decreten vanaf het ministerie van Landbouw onder aanvoering van D66. En dan zitten we met de gebakken peren. Dus hup Sjaak, naar die Kamer en die Kamerleden bewerken.
Hij zat bij het debat ook.
Dus die komt dinsdag daarom naar de Kamer om te herstellen en te redden wat er te redden valt. En dan zie je dat hij een aantal afspraken heeft. Bij het BBB inderdaad. Bij PvdA en GroenLinks. Toevallig apart, ook bijzonder. Ja. Niet bij elkaar. Ook een afspraak met de VVD is geweest. Maar dus niet met het CDA.
Nee. Want die sprak ik daarna over. Ik zeg, meneer Boswijk, heeft u nog met Sjaak van der Tak gesproken? Nee, die hadden elkaar dan niet gesproken. Ja, dus dat is dan wel opvallend.
Dus dat is, en dat zegt dus ook heel veel over de verhoudingen tussen de CDA en CDA-top.
Die zijn er echt even klaar mee.
Ja, en die boerenorganisatie. En die, kijk, als het dus het CDA en LTO vrevel is, dat is niet goed voor de boerenzaak.
Nee.
Want je kan zeggen van de CDA wat je wil, maar die zijn samen met de VVD wel de groep die nog iets voor elkaar kunnen krijgen in die coalitie. En met de vuist op tafel nog zouden kunnen slaan. Dus dat je die tegen je in het harnas jaagt, lijkt mij niet een automatische goede onderhandelingstactiek voor Sjaak van der Tak.
Boeiend. Kijk hoe dat verder gaat. Ik wilde nog benoemen, dat is misschien ook eens wat verder niet heel veel aandacht waard is. Maar die nummers die waren gedeeld door Van de Oever van Farmers Defence Force was natuurlijk wel erg breed.
Nou, dat zeg
grote
je nu wel, maar
over.
Dat is dat wel zo.
Of het echt officieel.
Of hij het heeft gedeeld, want iemand heeft een Telegram bericht op Twitter gezet.
Ja.
Met die nummers erbij. En dus op Telegram stonden die nummers van een aantal CDA'ers erbij. Hij had geroepen bel, bel, bel in een filmpje. Maar het is volgens mij niet aangetoond dat hij degene is geweest die die nummers heeft.
Nee, dat zei Van der Plas zelf. Die had daar een zekere terughoudendheid over. Maar je zag wel dat andere politici op de bok stonden om zich over de woging daarover te uiten.
Ja, maar wij mogen wel gewoon, we moeten toch wel houden bij de feiten, denk ik.
Ja.
Of het sympathisanten zijn of één kliek. En Caroline van der Plas heeft gezegd, ik ga dus niet naar het boerenprotest omdat ik vind dat Farmers Defence Force daar onvoldoende zich druk over heeft gemaakt en onvoldoende afstand van heeft genomen. Dus dat is een belangrijk signaal. Maar kijk, het komt uit het oorspronkelijke idee dat je, dat gebeurt in Amerika niet anders, je senator kan benaderen voor iets wat jij belangrijk vindt, waar hij voor of tegen gaat stemmen. Maar dan wordt er ook oproepen op Twitter, daar wordt ook een nummer bij gezet. Maar dat nummer is dan niet van het 06-nummer van Ted Cruz of Cinema, wat dan ook. Maar gewoon een algemeen nummer van het kantoor. Ja. En dan call your senator en bla bla bla. Nu was het een 06-nummer. Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je niet, goh, mevrouw, kunt u het nog eens, of meneer, kunt u het nog eens heroverwegen, uw standpunt? Want heeft u wel eens gehoord van dit verhaal? Nee, dan is het van, als jij niet hiervoor gaat stemmen, of als je niet de stekker uit het kabinet trekt, dan weten we je te vinden. Nee, ja. Dat is natuurlijk pure bedreiging en daarom was de ophef zo groot. Maar daar viel mij ook weer op, en dat hebben we ook eerder geconstateerd bij toen Sigrid Kaag werd geconfronteerd met bedreigingen toen zij voor een verkiezingsbijeenkomst was in het oosten van het land. Dat je heel snel zag hoe daar...
Ja, dat er mensen om haar heen waren gaan staan, inderdaad.
Ja, en dat dus die partij van haar dus gelijk in de hoogste boom klimt en te zeggen... om in een campagne toch een heel groot ding te maken van... het is toch een schande dat politici bedreigd worden. Wat het natuurlijk is, maar wat ook prima past in de verkiezingscampagne van D66. Niet omdat ze erom hebben gevraagd, maar de aloude uitdrukking... zoals we hem hier vaak hebben besproken... when life gives you lemons, you make a lemonade. En ik kom er toch niet aan de indruk onttrekken... dat ook naar aanleiding van die natuurlijk absurde en te veroordelen actie... om 06-nummers van politici te gaan delen... in de hoop dat dan ze bedreigd worden of geïntimideerd... er ook wel heel snel van D66 weer geschakeld werd... van kijk eens, en dat past natuurlijk ook weer bij een politieke agenda, namelijk de boerengemeenschap collectief wegzetten als een club radicalen. En ze zullen dan niet zeggen alle boeren zijn slecht, maar de indruk die je toch, dat heb je ook wel eens in toespraken gezien, dat worden niet altijd meer bij de radicale elementen die benoemd worden. Er zit vaak toch iets van kijk, wij moeten deze beslissingen nemen, want met die groep mensen is eigenlijk niet te praten. En het viel me op hoe er naar aanleiding van die telefoonnummers ook heel snel vanuit D66, voor zover ik op het eerste gezicht zag, nog eerder dan geloof ik het CDA er echt afstand
die erna,
van.
Die er later natuurlijk ook nog in de Hoekstra bijvoorbeeld.
Maar als D66'ers eerder in de pen klimmen om hun schande uit te spreken, dacht ik van nou, ze staan wel weer vooraan. Voor iets wat natuurlijk, het is te veroordelen. Alleen...
Nee, maar je kan het ook politiek gebruiken eigenlijk. Juist, hè? Dat is een beetje
en, het is, en zo werkt politiek natuurlijk. Want het is natuurlijk ook in het partijpolitieke belang van D66. Die willen stappen maken. Die willen stappen maken. Dus die willen ook op een gegeven moment zeggen, nu is genoeg en we laten ons niet imiteren en we gaan gewoon knopen doorhakken zoals we hebben afgesproken.
Ja. Overigens even een kleine zijsprong. Caroline van der Plas was ook bij een asieldebat aanwezig waar ze zich uitsprak tegen de polarisatie in het asieldossier. Dat was eigenlijk best wel opvallend, hè? Omdat haar positie in dat asieldossier misschien nog wat minder zichtbaar en duidelijk is als dat het bijvoorbeeld om de boerenbelangen gaat. En ze zetten zich echt af tegen bijvoorbeeld Van Haga en tegenover het op scherp zetten van dat asieldebat.
Ja.
Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Ze noemde dat ze er scheidsziek van werd of zo.
Toen dacht ik, probeert ze dat dossier nou ook wat meer naar zich toe te trekken? En op deze manier dan? Want je ziet natuurlijk dat de PVV daar natuurlijk een stuk scherper in...
Nou, wat even los van wat zij ervan allemaal van vindt. Want zij mag alles vinden wat ze... dingen van de collega's. Er zullen ook genoeg mensen zijn die iets vinden van haar optredens. Maar je merkt dat op het asieldossier, het migratiedossier... inderdaad, daar zijn hele heftige vergaderingen altijd in de Kamer. Heel emotioneel, een beetje ver weg van de ratio soms. Hè. Iedere migrant is een vluchteling bijvoorbeeld, wordt al snel naar boven afgerond. Terwijl je eigenlijk natuurlijk onderscheid moet maken met mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Of omdat ze hun persoonlijke veiligheid gevaar lopen. En mensen die hier naartoe willen komen omdat ze denken het leven is hier beter dan in Marokko bijvoorbeeld. Maar die Marokkanen worden afgewezen, moeten het land uit, gaan niet het land uit, bedekken hun gezicht geloof ik.
Ja,
nu.
Dat was,
kunnen niet worden uitgezet.
Ook nog in het nieuws,
dus, maar je ziet dat de emotie is heel duidelijk aanwezig. Mensen staan onder druk van de achterban. De talkshow pardon hebben we natuurlijk gezien. Die ook altijd een weergave van de werkelijkheid gaven door een advocaat die dan zei, ja, en nu moet dit gezin, die moeten weg en dan moet die vader terug. En dat is toch onmenselijk, want... En dan zat de minister thuis. Die had het dossier op zijn bureau liggen. En die zag, ja, de man heeft 59 mensen over de klink gejaagd.
Ja.
Maar dat zegt die advocaat niet in die talkshow. En dat weet ook de talkshow, de redactie weet dat niet. Maar dat soort dingen zag je dus gebeuren. Je ziet dat mensen staan ook onder druk, ook van de achterban. Ook vanuit ook de linkerpartijen, om ten strijde te trekken. Omdat men de dossiers niet kent, maar wel weet dat het heel emotioneel onderwerp is.
Kijk je nemen op de school bijvoorbeeld. Hè? Ja. Wat dan ook altijd van, ja, moet deze jongen nou meer, of scholier weer terug, ja, weg uit Nederland. En terwijl hij nu zo ingeburgerd is.
Ja, en hij is er toch al die jaren. Ja. En je hoort ook van mensen die dossiers krijgen en ook tot de verbijstering zien hoe afgewezen dossiers elke keer maar weer opnieuw en nog een poging en nieuwe poging en nieuwe poging. Van de week natuurlijk die zaak van iemand die vreesde voor dat hij voor de derde keer zou worden afgewezen en toen maar een bak hete olie over een, ja, medewerker meende te moeten deponeren. Dus het zijn, ja, hele heftige verhalen. Maar voor de buitenwereld is het een veel overzichtelijker dossier. Namelijk, mensen komen hier naartoe, zijn eigenlijk bij voorbaat zielig en dus verdienen opvang, bescherming. En dan mag je dus niet paal en perk aanstellen zoals de rechterkant van het politieke spectrum wil. En dat betekent dat die debatten vaak heel heftig zijn. En ook vanuit deze staatssecretaris, natuurlijk Van den Burg, ook een hele emotionele man is ook in debatten. Wat aan de ene kant wel leuk is, omdat hij van zijn hart geen moordkuil maakt. Maar af en toe denk ik ook wel bij mezelf, je laat je al erg op sleeptouw nemen door de emoties en de frustratie. He, als je zo gefrustreerd bent, je hebt er wel ja tegen gezegd. Iemand vraagt aan je of je dit wil doen, omdat je anders...
Je zit daar vrij geëmotioneerd of fel in, inderdaad. Hè? Ja. Het hele debat, ook het regelen van die opvangplekken en zo. En hoe dat,
zeker. En ook als stelt zich ook vaak op, vind ik, als iemand die er ook maar een soort... die niet de beslissingen neemt, maar meer een figurant is in het circus wat dat betreft. Ja. Terwijl hij natuurlijk uiteindelijk degene is die de beslissingen neemt. Hij moet niet alleen voor opvang zorgen. En draagvlak, en daar heeft hij het heel druk mee. En het is een hele ondankbare taak in het land om gemeenten zover te krijgen dat ze ruimte ter beschikking stellen en opvangmogelijkheden ter beschikking stellen. Tegelijkertijd als het gaat om een visie van dit is hoe ik er naar kijk.
Nee.
Die wordt overgelaten aan het zogenaamde katshuis.
Ja, en nou zag ik een interview, geloof dat het van Nieuws Richter was, met hoe dat dan in Denemarken gaat. Dat was een heel helder verhaal. Hè? Hele lage instroom, snelle uitstroom.
Ja.
Toen dacht ik, dat, ja.
Nou ja, maar Denemarken heeft natuurlijk die opt-out regeling bedongen. Dus
maar
die
ook
kunnen,
hele snelle procedures bijvoorbeeld.
Ja, maar die kunnen wel hun eigen koers varen. En omdat ze die opt-out regeling hebben, weten ook mensensmokkelaars dat het in Denemarken niet heel kansrijk is om daar naartoe te gaan. Dus de grote stromen gaan elders naartoe. Bijvoorbeeld naar Nederland. Want hier is het inwilligingspercentage het hoogste.
Maar ook hele, voordat je überhaupt, geloof ik, de Deense nationaliteit kan aanvragen. Ben je, naar ik meen, is het meer dan 10 jaar.
Ja, het is bij ons, in dit regeerakkoord stonden echt wel wat dingen die dat echt scherper maakten. Die het ook bij ons omhoog haalden. Maar ja, maar is het 6, 7 jaar of 10 jaar? Het gaat er uiteindelijk om dat mensen keer op keer, ook al zijn ze afgewezen, een kans krijgen om verder te procederen. Daardoor aangemoedigd door de gesubsidieerde asielindustrie. En tegelijkertijd de toestroom en dus de capaciteit ook bij de IND onvoldoende is. Waardoor mensen in grote getalen worden toegelaten. Omdat ze niet eens meer de kans krijgen om al de dossiers uit te zoeken.
Nee, om de eerste screening te doen.
En de jurisprudentie inmiddels voorschrijft dat omdat het nu zo is gegaan dat als iemand een hier asiel aanvraagt, dat het aan de IND is om te bewijzen dat hij teruggestuurd kan worden omdat het daar veilig is. Nou, zie dat maar eens te doen met al die duizenden mensen die er steeds bij komen.
Maar voor de zomervakantie, is dat pakket dan daar?
Het
stoktest stond vandaag bij ons in de Telegraaf.
Ja, ze hebben wel over arbeidsmigratie zijn ze goed opgeschoten. Weet natuurlijk al dat Robert Dijkgraaf, die daar trouwens heel interessant van D66 een stuk rationeler in zit dan de D66 collega's, begrijp ik, hoorde ik deze week. Okay. Vond ik een interessante, toch een man van de ratio, een wetenschapper, die ook bij zichzelf zegt van oké, nou dan gaan we eens even paal en perk stellen aan de grote instroom van buitenlandse studenten die het hier alleen maar drukker maken, van de faciliteiten gebruik maken, maar wellicht ook minder ruimte bieden voor Nederlandse studenten of extra capaciteit vragen om al te onderwijzen, terwijl we dat eigenlijk niet aankunnen. En ook in de studentenkamers en dat soort dingen.
Mm.
En dan vervolgens heel effectief daar beslissingen over neemt. Dat ze zelfs in zijn eigen partij dachten van rustig aan. Want dit hadden we nog weliswaar als wisselgeld kunnen gebruiken.
Oh, ja.
Want als jij aan het onderhandelen bent in een coalitie over een groot pakket.
Ja.
En de mogelijkheid is er om daar af en toe ook dan bijvoorbeeld van je eigen minister te vragen om paal en perk te stellen aan de hoge buitenlandse studenteninstroom, dan kan je dat natuurlijk in zo'n pakket combineren van dit hebben wij opgegeven, ja, of zo. Maar Dijkgraaf heeft het al ingevoerd.
Dan ben je een hele onderhandelingspositie verloren.
Maar goed, dat vind ik ook wel oorspronkelijk. Een oorspronkelijke minister, dus dat, daar mogen er wel wat meer van zijn. Dus dat is heel interessant wat daar gebeurt.
Ja, maar goed, oké, okay, daar is dan. Maar dat is misschien ook het makkelijkste gedeelte nog. Hè, om de studenten-toestroom aan banden te leggen. Het gaat natuurlijk meer over de toestroom vanuit Noord-Afrikaanse landen.
Ja, en Syrië. En migratie is dus het heetste hangijzer. Twee staten gaat het nog over, begrijpen wij. Hmm. Wel of niet doen. Hè, kan dat juridisch wel? Hebben we daar kan de IND dat aan? Want dat schijnt ook weer een extra belasting te betekenen. En als je daartoe overgaat, hoe lang kost het om die extra capaciteit voor de IND überhaupt mogelijk te maken? Ik verwacht ook dat er iets van een, hè, ook in het organisatorische, dus niet alleen met de wetgeving over wie er wel en niet mag komen, maar de hele manier waarop wij die opvangketen inrichten, dat ze daar ook met voorstellen zullen komen om dat inderdaad te verbeteren en te versnellen, zoals jij terecht ook op tekende, naar aanleiding van het interview met die Deense minister. Het lastigste blijft toch het asieldossier. En ja, mijn verwachting is, en dat horen wij ook, dat het volgende week vrijdag D-Day is, dat dan het pakket, maar ik denk meer een pakketje zal komen, dat ze echt wel met dingen zullen komen, dat het waarschijnlijk niet een alomvattende oplossing zal zijn voor het probleem. En dan betekent het dat je op niet al te lange termijn, als het misgaat en in augustus er niet genoeg bedden zijn, je die situatie krijgt dat mensen wel kijken naar Den Haag, zien dat er iets van een akkoord is gesloten, maar dat tegelijkertijd het probleem niet is opgelost. Ja. Ook al weet iedereen dat de wetgevingstrajecten die je wellicht tot overeen kan komen en alle organisatorische veranderingen bij IND, bij de COA en waar dan ook, dat tijd gaat kosten. Je moet mensen aannemen, je moet wetten door het parlement loodsen. Nou, dat gaat ook zomaar weer anderhalf jaar duren. En tegelijkertijd is er een acuut probleem. En dan gaat er een soort mismatch ontstaan. Dus ze hebben wel gezegd dat ze zouden oplossen, maar ze hebben het niet gedaan. Want kijk maar, de mensen slapen via het gras. En dat kan weer voor nieuwe spanningen zorgen. Ook deze zomer, ook al kom je met je pakketje de komende weken.
Dus het is er alles aan gelegen om ook die noodscenario's heel goed voorbereid te hebben. Dat als er dan excessen zijn of incidenten, dat Van den Burg dan snel kan ingrijpen en bijvoorbeeld de vluchtelingenstromen kan verspreiden weg van Ter Apel bijvoorbeeld.
Ja, maar ook toch ook een eerlijk verhaal vertellen daarover. Dat als je dan klaar bent straks met dat pakket. Dat is natuurlijk in de vroege tijden vaak gebeurd. Hè? Dan hadden ze weer iets bedacht. En dan schreeuwden de verschillende partijen om het hart wat zij hadden binnengehaald.
Ja.
En hoe goed dit allemaal wel niet was geregeld. En weten nog natuurlijk de buffer, hè, die op een gegeven moment is uitonderhandeld door de VVD en ik denk ook het CDA, om te zorgen dat mensen niet meer, als ze aan een gezinshereniging wilden doen, automatisch over mochten komen, maar pas eigenlijk als huisvesting voor was. En dat er dan eigenlijk een stuw meer van een half jaar ontstond in het buitenland van mensen die naar wilden reizigen, maar niet al naar Nederland mochten komen. En die is dus door de rechter is die dus afgewezen. Maar dat werd destijds verkocht als uitstekende maatregel, waar alle vertrouwen in was. Zelfs de ChristenUnie met lange tanden zei op het congres van, nou ja, we denken dat dit nog net te dragen is, maar het is al heel moeilijk. Maar de rechter dacht er kennelijk anders over.
Ja.
Dus je ziet dat het kraaien van victorie op het moment dat je die hele moeilijke onderhandelingen straks afrondt, is denk ik heel gevaarlijk kan zijn. Omdat mensen gewoon heel erg teleurgesteld kunnen raken.
Ja. Een beetje ingetogenheid is dan misschien wel op zijn plaats. Nou, dat is een mooi bruggetje naar woonminister Hugo de Jonge.
Mm-hmm.
Die had natuurlijk het plan dat huiseigenaren niet meer altijd mogen bepalen aan wie ze hun woning verkopen. Gemeentes kunnen dan dwingen dat het aan mensen met een laag en een middeninkomen moet gaan. Nou, het sneuvelde definitief dat de amendement dat gedeelte dinsdag. En ik sprak hem erna.
Ja, er was echt hele brede kritiek op dit plan. Waar is dat dan misgegaan?
Nou, er was hele brede kritiek naar aanleiding van het doen voorkomen alsof deze wet zou hebben betekend dat woningeigenaren niet meer gewoon hun woning konden verkopen voor het bedrag dat ze er eigenlijk voor zouden kunnen krijgen. En vervolgens wordt er dan gezegd, dat is wel een grote aantasting van het eigendomsrecht. Ja, maar dat is natuurlijk ook niet zo.
Dat is toch een aantasting van het eigendomsrecht?
Nee, het raakt op een hele subtiele manier aan het eigendomsrecht. Maar het is geen inbreuk daarvan.
Maar wel een aantasting.
En zeer gerechtvaardigd.
Ja, maar dit is typisch de jongen, hè? Je stelt een vraag.
Ik kwam er
hij zegt
niet
nee,
doorheen.
En vervolgens zegt hij ja. Eigenlijk deed minister Donner, weet je nog? Minister Donner. Dan stelde hij me een vraag. Toen werkte ik nog met de microfoon. En dan was het van, maar dan zit het toch zo en zo. Nee, zei hij dan. En vervolgens gaf hij antwoord. Dat was ja. En dat is ook wel een beetje bij Hugo de Jonge. Dat het raakt heel subtiel. Ja. Dus jij zegt het raakt. Hij zegt nee, maar het raakt het heel subtiel. En dan, oh ja, dus ja.
Ja.
Hè? Ik zei ook vroeger tegen mijn scheikundeleraar dat ik zo'n formule. En dan was ik ergens een tweetje vergeten of een minnetje. En dan zei ik, maar het is bijna goed. En dan zei hij, dus fout. Ja. Ik moet trouwens wel zeggen, we hebben volgens mij vorige week het hier ook even kort over gehad. En dacht ik hoor, maar. De indruk was ontstaan dat hij dit een beetje sneaky aan een
later moment.
Ja, aan een wetsvoorstel dat al door de ministerraad was goedgekeurd heeft toegevoegd. Mm-hmm. Dat blijkt niet het geval. Wij zijn daar niet goed over geïnformeerd. Dus dat verklaart ook wel enigszins zijn irritatie. Want hij heeft dit wel open gespeeld. Het is door de ministerraad geaccordeerd. Ja. Alleen hebben de VVD en D66 ministers zitten slapen.
Ja, want dat zei hij ook in het interview dat inderdaad de VVD ministers het gewoon steunde.
En daar heeft hij gelijk in. Hè? We hebben daarna vraag naar gedaan en dat klopt inderdaad, die bewering. Maar dat neemt niet weg dat het daarmee een maatregel is die veel mensen tegen de borst stuit. En ik kan me die teleurstelling bij hem wel voorstellen. Alleen het is wel zo dat als jij er niet in slaagt als minister om daar dan de handen voor elkaar te krijgen, dat je niet meer gelijk krijgt als je ineens allemaal interviews gaat geven en filmpjes gaat opnemen om te zeggen.
Ook, hè?
Ja, echt heel erg dwangmatig bijna. Van kijk, echt zo dit weekend al en nu ook één toen het was.
Toen het echt definitief was gesneuveld.
Ja, hoewel zijn wet is natuurlijk wel aangenomen, maar het amendement wat dit eruit haalde, dat is ook aangenomen, waardoor dat dus niet in de wet komt. Dus er werd toch nog een beetje victorie gekraaid van een hele belangrijke wet, maar de hele discussie ging natuurlijk over dat met betrekking tot die woningen en het eigendomsrecht en de weerstand die daar bij de Kamermeerderheid over ontstaan was. En waar hij dus kennelijk niet bij machten is geweest om daar ook in de coalitie mensen enthousiast over te krijgen.
Nee, maar hij moest dus op die dinsdagmiddag of ging die nog even langs bij VVD-Kamerlid de Groot, die ook niet schroomde om dat ook nog even uit te vergroten.
Hè? En ja.
Die ruimte hebben ze zichzelf dus gepermitteerd.
Nou, hij deed het voorkomen alsof het heel normaal is dat de minister na de stemming over zijn wet naar een coalitiefractie gaat om nog eens even gezellig te kletsen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er wel enige irritatie was. Want de VVD heeft deze overwinning, zoals ik maar even tussen aanhalingstekens zal zeggen. Want ze hebben namelijk nogmaals het dus eerst wel goedgekeurd. Wel heel erg naar buiten rolde met filmpjes. En ik gaf een filmpje zelfs van dat refereerde aan bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge.
Ja.
Dus dat je huis verkocht en bedankt dat je huis aan Hugo de Jonge hebt verkocht.
Ja, zoiets
hadden ze. Zo'n heel stout van het sociale media team gemaakt fractiefilmpje of zo. Of partijfilmpje. En er werd de minister natuurlijk ook een beetje voor lul gezet. Dat viel ook niet goed de goede aarde. Maar goed, dat soort dingen moeten ook in een coalitie mogelijk zijn. Het hoeft ook, laten we hemelsnaam het vaker hebben, dat dingen ook nog eens sneuvelen. Dat het niet een vanzelfsprekendheid is dat iets wat de minister voorstelt, dat automatisch door de hele coalitie wordt omarmd. Alleen laten we er ook scherp op blijven dat sommige partijen ook hebben gewoon lopen slapen op het moment dat hij het voorstelt.
Ja.
En dus al in veel eerder stadium aan de bel hebben kunnen trekken.
Maar het enige punt wat hier nog wel opvallend aan is dat inderdaad Peter Boehouwer, hoogleraar woningmarkt, bij ons in de krant, columns, vereniging van eigen huis, gewoon van links tot rechts, van boven tot beneden in de huizenmarkt, werd er extreem sceptisch op gereageerd. Dan is het toch opvallend dat het dan dat Hugo de Jonge het dan blijft doordrukken.
Maar je hebt natuurlijk wel vaker dat soort zaken, want over hoeveel mensen gaat het nou uiteindelijk, wie gaat het aan, over dat bedrag. Het is natuurlijk allemaal bedoeld om die doorstroming op de woningmarkt beter voor elkaar te krijgen en de hoge prijzen die nergens op slaan, een beetje te beperken. En daar probeert de overheid het alle macht grip op te krijgen. En dat gaat nog steeds niet heel erg voortvarend. Dus je snapt wel dat de minister dingen uit de kast probeert te halen. Dit is natuurlijk ook een wat ingewikkeld onderwerp, omdat het om veel geld gaat, omdat het om eigendom gaat. We zitten zelf denk ik ook zo in de wedstrijd dat we toch hopen dat de waarde van ons huis op dit moment, die het nu heeft en met een aantal jaar geleden gekocht, dat we daarop kunnen cashen, vroeg of laat. Sommige mensen hangen er een pensioen aan. Maar je hebt, als je op een goed moment bent ingestapt, sta je er best wel goed voor. Dus het spreekt tot de verbeelding. Het is dus niet automatisch hoeft het jou aan te gaan. Maar je kan je ineens bij voorstellen hoe onrechtvaardig het zou zijn als de overheid grip zou krijgen op de vrije markt.
Ja, dat is wat je bedoelde aan het begin van deze podcast.
Precies.
Natuurlijk,
en daarom moet je er denk ik toch ook scherp op blijven. Omdat er in Den Haag gewoon dingen worden verzonnen die grote impact kunnen hebben. Die gewoon op tafel liggen. En als je daar niet alert op bent om dat af te wijzen, dan worden ze gewoon ingevoerd.
Ja. Nou ja.
Dus ja, het is een beetje een algemene conclusie. Maar het is wel iets wat zeker, ik vind zeker in de coronacrisis, hebben we gezien dat dingen die eerder totaal totaal niet voorstelbaar blijken. Ineens heel normaal blijken. En dat die dus ook als een soort mal worden gebruikt. Van nou ja, we kunnen best ingrijpen in het leven van mensen. We kunnen dit best voor hen bepalen. Ja.
Nou, gelukkig zijn wij er dan nog als journalisten, hè? Of niet het
nu maak je ons wel heel groot. Maar het is gezonde werk van de volksvertegenwoordiging om gewoon naar wetten te kijken en zeggen dat willen we niet.
Nee.
Ja, en dat is eigenlijk zoals het moet. Hè? Niet dat je in een coalitie zegt, ja, maar het is wel de minister die het zegt. Of we hebben het ooit eens in een coalitieakkoord, hebben we er iets over afgesproken. Dus we mogen daar nooit meer iets van vinden. Want dat vervreemdt mensen juist. Omdat ook coalitieakkoorden, dat zijn ook geen bijbels. Ja, politiek voor hen misschien wel. Maar je ziet dat daar in de loop der soms al maanden en in de loop der jaren een heleboel dingen achterhaald blijken. Of achteraf gewoon geen goed idee bleken. En dan moet je er scherp op zijn. En sommige dingen staan niet in het coalitieakkoord. En dan moet je extra opletten. Want dan gaan mensen, er stond niet in het coalitieakkoord, we gaan de sportkantines, gaan we de drank verbieden.
Nee. Fred Teven, is hij nou trouwens belangenbehartiger van...
Van de brouwers.
Van de brouwers, gisteren, dat dacht ik ook. Die man niet zo van alle markten thuis. Volgende week, Wouter, is de laatste week voor het reces. Mm-hmm. Nou ja, we hebben het natuurlijk gehad over landbouw. We hebben het gehad over asiel. Het wordt nog een heet weekje. Of denk je dat het wel
nou,
gaat
asiel moet, het wordt de week van het asiel. Het wordt de laatste week voor het reces. Sowieso altijd spannend. Er kan altijd weer een ongeluk gebeuren. Als het gaat om een politieke ontwikkeling. Dat mensen nog een spoeddebat willen op het laatste moment. En dan wordt er 's avonds laat nog gedebatteerd. Maar goed, dat probeert men tegenwoordig allemaal een beetje in te kapselen. Hè? Dat men al ook vaak wel wat eerder gaat stemmen in de week. Dat het niet allemaal midden in de nacht hoeft te worden. Dus je ziet dat iedereen wel probeert om de belangrijke zaken niet slachtoffer te laten worden van vermoeidheid of het einde van de weekgevoel. Ik denk dat het best voorspelbaar is. Dus als er echt een pakket komt of een pakketje over asiel, dat de Kamer in beperkte vorm zal terugkeren om daarover te debatteren. Omdat je dat anders pas in september kan doen. Ja. Ligt ook een beetje natuurlijk aan wat er in het pakket staat. En dat zou dan kunnen zijn in de eerste week van het Kamerreces. Of in, als ze nog een week extra nodig hebben in het kabinet, in de week van de, 17 juli. Om er daar toch nog over te hebben. Okay. En zo mogelijk eerder als in Ter Apel weer mensen in het gras slapen. Want dan zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat er een moment komt dat mensen zeggen, de Kamer moet hiervoor terugkomen om het kabinet te zeggen dat dit onaanvaardbaar is.
En zo hebben we een open einde van deze podcast, Wouter.
Volgende week spreek ik verder.
Volgende week, dankjewel.